Stel je voor, je bent 13 jaar oud, je vader overlijdt opeens en bizar genoeg sta jij ineens aan het roer van een hele bierbrouwerij in, wat was het, 1797?
Ja, in 1797. Bizar inderdaad.
En binnen een paar decennia bouw je dat gewoon uit tot een gigantische industriële machine. Nou, dat is dus geen fictie, maar de realiteit uit de bron die we vandaag helemaal voor je gaan uitpluizen. Het document heet Het Verhaal van de Star.
Precies. Onze missie is echt om via deze bron, zeg maar, in die 220-jarige geschiedenis te duiken van een stoombrouwerij in het Gelderse Duiven. We volgen eigenlijk 3 generaties op de voet. En het is, weet je, niet zomaar een tijdlijn.
Nee, het leest meer als een soort historische soapserie over bier.
Ja. Met een vleugje mysterie en enorm veel zakelijk instinct, absoluut. Het laat zien hoe dat hele idee van lokaal overleven door de eeuwen heen echt totaal verandert.
Maar om nou te snappen hoe zo'n 13-jarige jongen later dat imperium kon bouwen, moeten we eerst even terug naar 70 jaar daarvoor, naar de start.
Ja, want toen draaide het nog niet om strakke businessplannen, maar gewoon om pure rebellie. De bron start in 1704 bij ene Johannes Hansen.
Oh ja, en die negeerde dus echt alle regels, toch?
Compleet. Er lag een oud middeleeuws privilege uit 1487 dat zei heel streng dat commercieel bierbrouwen, het zogenaamde op den koop brouwen, echt ten strengste verboden was buiten het buurstadje Zevenaar.
En voor jezelf mocht het dan wel?
Ja, thuisbrouwen wel, maar het verkopen absoluut niet. En wat doet die Hansen? Die begint doodleuk bier te tappen in zijn herberg in Duiven.
Echt vol er tegenin. Maar dan verwacht je een keiharde boete of straf.
Nou, dat zou je denken. Maar de magistraat van Zevenaar kneep eigenlijk gewoon een oogje toe.
Wacht even. Is dit niet gewoon het ultieme bewijs dat ons fameuze Nederlandse gedolgbeleid toen al bestond?
Ha, nou ja, eigenlijk wel.
Je betaalt gewoon netjes belasting en de overheid kijkt de andere kant op, zoiets.
Dat was letterlijk de deal. Puur pragmatisme. Hansen sloot een compromis, betaalde accijns en iedereen was blij. Plus, zijn herberg lag heel ideaal aan de Kleefse Postweg.
Een strategisch knooppunt dus.
Precies. Soldaten konden daar, weet je wel, rustig drinken en dat zorgde er dan weer voor dat ze de lokale bevolking verder met rust lieten. Dus de overheid dacht, prima zo.
Een win-win situatie. Maar goed, Hansen overleefde dus door een beetje de randjes op te zoeken. Maar overleven is geen schalen. Om echt groter te worden, moest de tweede generatie het drastisch anders aanpakken.
En dan komen we bij de familie Nas.
Juist. En die 13-jarige jongen, Petrus Stephanus Nas. Ik bedoel, serieus, hoe werd een kind in 1797 überhaupt zakelijk geaccepteerd?
Ja, dat klinkt als een recept voor een faillissement, toch? Maar hij hield het uiteindelijk 60 jaar vol.
60 jaar? Bizar.
Ja, en hoe deed hij dat? Door letterlijk alles zelf in handen te nemen. Wat we nu eigenlijk verticale integratie noemen.
Een 19e-eeuwse Elon Musk, zeg maar. Meedogenloos.
Zoiets, ja. Zijn eigen boerderij leverde het graan. Dat ging dan naar zijn eigen brouwerij. En dat bier werd in zijn eigen herberg geschonken. Hij had de hele keten in handen.
Oh, en hij was ook nog burgemeester, toch?
Klopt. Zijn kantoor zat nota bene in de brouwerij.
Ongelooflijk. Een compleet gesloten micro-economie? Maar oké, hij was lokaal succesvol, maar hoe maakte hij de sprong naar de echte industrie?
Dat gebeurt rond 1853. Het document beschrijft dan een enorme investering. Hij kocht een zogenaamde pletmolen voor mout.
Wow, wacht, een pletmolen. Waarom moest hij daarvoor ineens het hele proces omgooien?
Omdat hij overstapte op ondergistend bier, het zogenaamde Beiersbier. Kijk, in die tijd bederf normaal bier razendsnel, zeker in de zomer.
Omdat de gist bovendreef?
Precies. Maar de Beierse methode gebruikte gist dat naar de bodem zonk bij veel koudere temperaturen.
Ah, dus veel langer houdbaar.
Exact. En een frissere smaak. Maar om koud te brouwen moest het graan heel anders gekneusd worden. Vandaar die kostbare pletmolen.
Slim. En als het langer houdbaar is, kun je het ook verder transporteren.
En toen kwam heel toevallig in 1856 het treinstation in Duiven.
Perfecte timing.
Het document heeft het dan ook over echte gouden tijden voor dat Duivensbier. Ja, enorm populair. Maar goed, markten veranderen. En zo belanden we bij de derde generatie.
De familie Otte.
Ja, in 1876 koopt een weduwe de brouwerij voor haar 23-jarige zoon, Koenrad Otte. En die jongen moderniseert verder. Beugelflessen en in 1908 bouwt hij een gigantische villa tegenover de Star.
Klinkt alsof het niet opkon, maar toen brak de Eerste Wereldoorlog uit.
Klopt. En hoewel Nederland neutraal was, politiek gezien, was de economische klap gigantisch.
Grondstoffen onbetaalbaar natuurlijk.
Dat en enorme voedselschaarste. Plus, er kwamen meer dan 1 miljoen Belgische vluchtelingen over de grens. Het was gewoon niet vol te houden voor zo'n lokale brouwerij.
En toen, in 1924, stopte het eigen brouwen helemaal. Dan denk je, dat is het einde.
Maar dat is het dus niet. Ze maken dan een briljante pivot. De Star sterft niet, ze evolueren gewoon.
Ja, dat stuk vond ik fascinerend. Ze lieten hun eigen bier vallen en werden een agentschap voor Heineken, toch?
Helemaal. Ze reden rond met de eerste vrachtwagen van Heel Duiven. Dus overleven betekende hier echt het eigen product opgeven om de logistiek, het netwerk, in handen te krijgen.
Wauw. En dat Heineken-verhaal brengt ons natuurlijk ook bij die mythe.
Ah ja, de lokale mythe.
Ja, want in Duiven gaat het gerucht dat Heineken hun beroemde rode ster eigenlijk heeft geleend, of nou ja, geëist, van de Star. Is daar enig bewijs voor te vinden in de archieven?
Nul. Helemaal niks. Het bronmateriaal is er heel droog in. Oude bierviltjes van de Star, die hadden een 6-puntige ster.
Terwijl Heineken altijd al een 5-puntige ster had?
Precies. Feitelijk klopt er niks van. Maar het is wel een ijzersterke mythe. Zo sterk zelfs dat moderne bewoners recent samen met een lokale brouwer nog een soort ode bier aan de Star hebben gebrouwen.
Geweldig, toch? Dat is gewoon de meest briljante kroegroddel ooit om een lokaal biertje mee te hypen.
Haha, absoluut. Maar het document sluit dan wel af met een beetje een tragisch detail.
Ja, het originele recept van dat Duivens bier?
Dat is dus voorgoed verloren gegaan. We weten gewoon helemaal niet meer wat ze toen exact proefden. Fysieke producten vergaan en smaken verdwijnen uit het collectieve geheugen.
Wat best een fascinerende vraag opwerpt voor jou om over na te denken. Als de fysieke realiteit van een product echt helemaal verdampt, wat is dan uiteindelijk sterker voor de nalatenschap van zo'n merk? Is dat de exacte smaak die we eigenlijk allemaal vergeten zijn? Of is het dat mythische, net iets te grote verhaal dat we elkaar nog steeds aan de bar blijven vertellen? Er werd in Duiven namelijk al in het jaar 1704 uitstekend bier gebrouwen.
Wacht, in 1704 al?
Ja, echt waar. Dus je hebt het over een bewezen, doorlopende, lokale brouwhistorie van maar liefst 220 jaar.
Bizar eigenlijk dat zoiets groots gewoon onder de straatstenen verdwijnt. 220 jaar.
Precies. Een gigantische erfenis, zorgvuldig opgebouwd door families zoals Hansen, Nas en Otte.
En dat brengt ons direct bij vandaag. Want een groep buurmannen uit de Populierlaan daar in Duiven heeft dat bier onlangs nieuw leven ingeblazen. Ze noemen het Populus 6921.
Ja, echt een fantastisch initiatief. En ze hebben dat bijzonder serieus aangepakt met wereldkampioen biersommelier Leon Rodeburg. Ze hebben het bovendien gebrouwen bij brouwerij De Magistraat in Almkerk.
Zeg even, De Magistraat, waarom helemaal daar?
Dat is dus een hele directe historische verwijzing naar De Magistraat van Zevenaar. Een term die steeds opduikt in die oude documenten rondom de brouwerij.
Ah, heel slim gedaan. Maar hoe brouw je zoiets als je het originele recept helemaal niet meer hebt? Want dat stond ook in de bronnen.
Tja, dat is de grote uitdaging. Bij gebrek aan een exact recept moet je dus overstappen op historisch onderzoek. Je kijkt dan naar de, zeg maar, de agrarische context van Duiven in die tijd.
Dus wat voor granen er lokaal groeiden en zo?
Exact. Welke granen, welke lokale hop was er in die 18e en 19e eeuw nou eigenlijk beschikbaar? Op basis van al die ingrediënten reconstrueer je logischerwijs het smaakprofiel.
Dus je weet min of meer wat ze toentertijd voor handen hadden.
Ja, en daarmee bouw je een benadering die het historische profiel echt heel dicht nadert. Het is geen exacte kopie, maar wel authentiek.
Het is dus eigenlijk een beetje alsof je een legendarisch, ja, verloren nummer koffert. De exacte noten zijn misschien net iets anders, maar je voelt de ziel van het origineel wel.
Mooie vergelijking, ja. Op die manier breng je de geschiedenis echt weer tot leven in een glas.
Nou, de mythe van die rode ster blijft dus onbewezen en het exacte recept is weg. Maar de verhalen worden in ieder geval wel weer gedeeld als je proost met zo'n populus.
Zeker weten.
Wat je dan toch afvraagt,
voor jou als luisteraar. Als een groepje buurmannen met wat oude documenten zo'n 220 jaar oude brouwerij gewoon uit de as kan laten herrijzen, wat voor fascinerend vergeten stukje geschiedenis ligt er dan misschien op dit moment wel in jouw eigen straat te wachten om ontdekt te worden?